Iedereen van harte welkom die aan het einde van deze week meeluistert en meekijkt. We hopen straks weer een gedeelte uit de Bijbel te overdenken. Deze keer uit het boek van de profeet Joël, hoofdstuk 1. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze Heere vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Ik wil dus met u lezen uit Joël 1, daarvan het eerste tot het vierde vers en vers 14 tot het einde vers 20. Joël 1 vers 1. Het woord des Heren dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, gij oudste, en neem ter oren alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uw vaderen, vertelt uw kinderen daarvan en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen en derzelfde kinderen aan een ander geslacht. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. En wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. En vanaf vers 14, heiligt een vaste, roept de verbodsdag uit, verzamelt de oudste en alle inwoners dezes lands ten huize des Heren, uw Gods, en roept tot de Heren, ach die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden? Blijdschap en verheuging van het huis onze Gods. De granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. O, hoe zucht het vee, de runderkudden zijn bedwelmd, want ze hebben geen weide. Ook zijn de schaapskudden verwoest. Tot u, o Heere, roep ik, want een vuur heeft de weide der woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. Ook schreeuwt elk beest des velds tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weide der woestijn verteerd. En ik hoop een meditatie over dit schriftgedeelte te lezen. Wie was Joël? Dat is een voor de hand liggende vraag. En die vraag is ook niet overbodig, want Joël hoort bepaald niet tot de meest bekende personen uit de Heilige Schrift. Wie enigszins thuis is in de Bijbel weet dat hij een van de Bijbelschrijvers is en dat hij behoort tot de 12 kleine profeten van wie we de boeken kunnen vinden aan het einde van het Oude Testament. Maar desondanks kost het vele moeite om het boek van Joël te vinden. Het omvat tenslotte maar 3 bladzijden in onze Nederlandse Bijbel, op een totaal van meer dan 1200. Je ziet Joël gemakkelijk over het hoofd. Wanneer we vervolgens vragen wie er verder iets van Joël weet te vertellen, dan is er mogelijk een enkeling die zich herinnert dat de apostel Petrus in zijn Pinksterpreek in Jeruzalem het Pinksterfeit verklaart met een verwijzing naar Joël als hij zegt: dit is wat er gesproken is door de profeet Joël. Maar daarmee houdt het op. Nu is er van de persoon van deze profeet ook niet zoveel te vertellen. Behalve in het boek dat zijn naam draagt, wordt hij alleen nog genoemd in het zojuist geciteerde vers van Handelingen 2. En in het boek Joël lezen we slechts eenmaal iets van hem, in Joël 1 vers 1. Maar dit vers helpt ons ook niet veel verder. We horen daar de naam van zijn vader Petuel. In zijn dagen mogelijk een bekende figuur. Dat zou de verklaring kunnen zijn voor het noemen van die naam, zoals wij dat ook nog wel kennen. Oh, ben jij er een van die? Nu kan ik je thuis brengen. Maar wij weten vandaag van Petuel niets. En dan is er zijn eigen naam. Joël, dat betekent de Heere. Jo is een afkorting van Yahweh, de verbondsgod, is God. Maar die naam maakt ook niet veel wijzer, omdat het een zeer algemene naam in Israël is geweest. Het blijft de vraag in welke tijd Joëls optreden valt. Heel mooi is in dit verband de opmerking van Calvijn. De reformator van Genève zegt: voor het verstaan van Hosea zou het moeilijk zijn wanneer we niet wisten in welke tijd hij geprofeteerd heeft. Maar de betekenis van wat Joël leert is duidelijk. Ook al is er onzekerheid ten aanzien van de datering van zijn profetieën. De Heilige Geest heeft het niet nodig gevonden Joëls tijd te openbaren. Intussen betekent dat niet dat de boodschap van deze profeet, die door de een rond 900 voor Christus en door de ander op zijn vroegste rond 350 voor Christus gedateerd wordt, tijdloos zou zijn. Integendeel, Joëls boodschap heeft een inhoud die voor al die eeuwen actueel is en die ook aan het begin van deze 21ste eeuw na Christus nog niets van zijn actualiteit verloren heeft. Allereerst geven we aandacht aan het opschrift dat we lezen in vers 1. Het woord des Heren dat geschied is tot Joël. We zouden kunnen zeggen dat dit opschrift van principiële en doorslaggevende betekenis is voor heel Joëls profetie. We hebben hier niet te maken met een woord van mensen, maar met een woord van God, dat van God komt en in opdracht van God gesproken wordt. En die God noemt zichzelf met de naam waarmee hij zich aan Israël heeft geopenbaard. De Heere, die er is en die er zal zijn ten behoeve van zijn volk, de getrouwe, die zijn woord houdt en die doet wat hij heeft beloofd. Nu wordt van het woord van de Heere gezegd dat het geschiedde. Als u vertrouwd bent met het Bijbelse spreken, is het u misschien niet eens opgevallen, want deze uitdrukking komt maar liefst 107 maal voor in het Oude Testament en 2 keer geldt het dan een woord gesproken tot een koning. Eenmaal tot David en eenmaal tot Salomo, maar verder lezen we het altijd in verband met God spreken tot de profeten. Het gaat dan om woorden die van God komen en die moeten worden gesproken in zijn naam. Vooral bij Jeremia en Ezechiël komen we de uitdrukking tegen. Waarom staat er niet gewoon: de Heere sprak tot Joël? Het antwoord is heel eenvoudig en toont tegelijk aan hoe voorzichtig we moeten zijn met het vertalen van een tekst. Deze uitdrukking zegt meer dan alleen maar dat God sprak. In deze uitdrukking wordt, laten we het zo mogen zeggen, de kwaliteit van Gods spreken aangeduid. God spreken is meer dan woorden zeggen. God spreken is daad. God spreken is scheppend spreken, zoals we zien in Genesis. En God zei: daar zij licht, en er was licht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zo zingt een psalmist. In God spreken is kracht. Het is levend. Het doet wat. Geen woord van God is krachteloos. Het woord dat uit Gods mond uitgaat zal doen wat hem behaagt en keert nooit ledig tot hem terug. Zo is het bij Joël gegaan. Gods heilige geest, van wiens uitstorting Joël zo heerlijk mag profeteren, heeft hem aangegrepen met het woord van God. En toen is Joël gaan profeteren. Toen opende de Heere zijn ogen. En met een profetisch oog zag hij dingen die anderen niet zagen. Toen opende God zijn oren. En met een profetisch oor hoorde hij wat anderen niet hoorden. Toen opende de Heere zijn mond om te spreken wat God hem gaf te zien en te horen. Vers 1 maakt duidelijk dat niet een moderne theologie, maar de apostel Petrus de waarheid spreekt als hij zegt: de profetie is niet voortgebracht door de wil van de mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2 Petrus 1 vers 19. We verzetten ons daartegen, omdat we als zondaren niet willen buigen voor het spreken van God. Maar wie zijn verzet niet leert opgeven, heeft daar uiteindelijk zichzelf mee. Want zijn woord wordt altoos trouw volbracht, of wij het geloven of niet. Maar nu dan de inhoud van het Godswoord aan en door Joël. De profeet zet zijn profetie in met een gebeurtenis die in zijn dagen de gemoederen van Juda en Jeruzalem heel erg bezig hield: een sprinkhanenplaag. Dat is een verschijnsel dat wij niet kennen, maar in warme landen een ware ramp betekent. Maar wat er in Joëls dagen gebeurde, was echter veel erger. De profeet wijst daarop in de versen 2 en 3. Dit hebben de mensen in Juda nog nooit meegemaakt. En ook in de dagen van hun vader is er nooit iets dergelijks gebeurd. Het zal dan ook zo in de herinnering blijven voortleven, dat het op zijn minst tot in het derde geslacht zal worden doorverteld als iets afschuwelijks. Het is een sprinkhanenplaag in viervoud. In vers 4 wordt gesproken over opeenvolgende zwermen van rupsen, sprinkhanen, kevers en kruidwormen. Maar als we de grondtekst lezen, dan krijgen we de indruk dat de gebruikte woorden allemaal synoniemen zijn voor het woord sprinkhaan. Je kunt die woorden namelijk ook vertalen met aanduidingen als knager, vreter, verdelger, verslinder. De ene zwerm is op de andere gevolgd en wat de ene zwerm nog heeft overgelaten of wat er daarna nog weer is gegroeid, is door de volgende kaal gevreten. Het is alsof een leger over Juda is heen gewalst en daar de tactiek van de verschroeide aarde heeft toegepast. Het is alsof een leeuw zijn machtige tanden in een prooi heeft gezet, met als gevolg dat er slechts wat kaalgevreten botten zijn overgebleven. De wijnstok heeft geen ranken meer, zodat er van een wijnoogst geen sprake zal zijn. Daarvoor wekt de profeet de dronkaards, die er blijkbaar toen in nogal grotere getalen waren in Juda, uit hun roes, zodat ze zullen schrikken en nuchter worden. De vijgenboom, die normaal met zijn brede kruin en wijd uitgespreide takken beschutting biedt tegen de zon, staat nu met kale takken, waarvan zelfs de schil is afgevreten. En terwijl de profeet de spot drijft met de dronkaards, roept hij het volk op om rouw te bedrijven. De situatie van Juda is net zo verdrietig als die van een jonge vrouw die haar man verloren heeft. Maar het ergst blijkt de situatie in het huis des Heren, de tempel in Jeruzalem, waar de priesters met treurige gezichten rondhangen, omdat ze geen werk hebben. Er is zelfs geen voedsel en geen drank meer overgebleven om het dagelijkse spijsoffer en drankoffer te brengen. Is het dan zo erg? Ja, zegt Joël in de verzen 10 tot 12. Want die sprinkhanenplaag is niet het enige. Er komt nog eens bij dat het land geteisterd wordt door een grote droogte. In de laatste verzen van Joël 1 komt hij daarop terug. Het is alsof een enorme brand heeft gewoed, die de weide heeft verschroeid en de bomen heeft geblakerd en de waterbronnen heeft uitgedroogd door zijn verzengende hitte. Het land dat eens overvloeide van melk en honing, levert geen koren, geen most en geen olie meer. Alle bronnen van levensonderhoud, levensvreugde zijn opgedroogd. De mensen hebben geen plezier in het leven. Ze zien eruit als mensen in de hongerwinter misschien. 1944, 45. Hoe komt dat allemaal? Och, zeggen we dan, dat zijn de natuurrampen en je kunt daar hoogstens uit leren dat een mens de gang van de dingen niet in eigen hand heeft. Dat gold toen, dat geldt nu ondanks alle vooruitgang nog. Er kunnen dingen gebeuren die een mens machteloos doen staan. Samenloop van omstandigheden. Dat kunnen wij wel zeggen, maar de profeet zegt iets anders. Door het woord van de Heere dat tot hem geschiedde, ziet hij wat een ander niet ziet. Gods hand achter al die dingen. Dat had Juda trouwens ook wel kunnen zien als het maar geleefd had bij het woord van God. En als het maar met deze verschrikkingen maar te raden was gegaan bij Gods woord. Deuteronomium 28 werpt namelijk een duidelijk licht op de situatie in de dagen van Joël. Daar lezen we wat er gebeurt als het volk van God ongehoorzaam wordt aan de Heere. Dan zullen sprinkhanen al het groen verteren. Dan zal er geen koren en geen most en geen olie zijn. Dan zullen alle plagen van Egypte, en de achtste plaag was immers een sprinkhanenplaag, het volk treffen. Deze zogenaamde natuurrampen zijn oordelen van God over een volk dat naar zijn stem niet luistert en in zijn wegen niet wandelt. Als we het nog scherper willen zien, dan moeten we Psalm 65 naast Joël 1 leggen. De tegenstelling is volmaakt. Maar zo wordt wel schrijnend duidelijk wat er aan de hand is in Joëls dagen. De hartelijke verootmoediging over de zonde en de hartelijke verwondering over Gods genade, waarvan Psalm 65 zo heerlijk zingt, ontbreekt. Juda wandelt niet ootmoedig met de Heere en vindt zijn vreugde niet in hem alleen. En wat de oorzaak ook mag zijn, de oppervlakkige religiositeit van Joas dagen, de werelddienst van Manasses tijd of de wettische godsdienst van de tijd na de ballingschap, uiteindelijk is het hart van het volk niet op God gericht. Wie Juda's hart ook heeft, de Heere heeft het niet. En daar vraagt hij om. En daar heeft hij recht op. Want al het andere is hoogstens surrogaat. De vraag die nu rijst is ongetwijfeld: wat heeft dit alles ons vandaag te zeggen? Voordat we die vraag kunnen beantwoorden, moeten we eerst vers 15 nog lezen. In dat vers horen we dat het nog erger kan. En dat er nog zwaardere tijden aanbreken. Tijden die nabij zijn. Joël ziet met profetisch oog wat als een verwoestende dreiging van de Almachtige boven Juda's hoofd hangt. De dag des Heren. In Joël 2 wordt over die dag uitgebreid gesproken. Nu alleen dit. De dag des Heren is het centrale thema van Joëls profetie. Een steeds terugkerend motief in de profetische prediking in het algemeen. Bedoeld is de dag waarop de Heere komt om het gericht te voltrekken. De oordeelsdag, waarop de Heere de zaken in deze wereld voorgoed recht zal trekken. Het is de dag die in zijn volle vervulling zal aanbreken op de dag van de wederkomst van de Heere, om te oordelen de levenden en de doden. En nu zegt Joël: de gebeurtenissen en oordelen van onze dagen zijn nog maar kinderspel, vergeleken bij wat er gebeurt als die dag aanbreekt. Maar die gebeurtenissen zijn tegelijk voorboden, tekenen van de grote dag van Gods toorn. Daar ligt de lijn naar vandaag. Wij kennen ook maar al te goed de grote rampen en verschrikkelijke gebeurtenissen in het rijk van de schepping. Berichten over droogte hier en overstroming daar en over de honger en de ellende die er de gevolgen van zijn, behoren tot het dagelijkse nieuws. Nu komt het er voor ons op aan achter al deze dingen Gods hand te zien. Het zijn geen natuurrampen, geen toevalligheden. De Heere regeert en toont zijn almacht. Maar niet in de zin van wie er door getroffen wordt deugt niet en aan wie het voorbij gaat, die is goed. Ik weet wel, zo wordt er soms geredeneerd, maar dat is niet bijbels. Trouwens, u moet nooit vergeten dat ook de vromen eronder leden, wanneer de Heere zijn volk bezocht met zijn straffen. Zoals anderzijds de goddeloze, al was het maar tijdelijk, profiteerde van Gods goede tierenheid. Die gebeurtenissen in de schepping zijn tekenen der tijden. Het zijn oordelen die voorboden zijn van Gods komen ten gerichte. Het is niet toevallig dat in Openbaring 9 bij het bazuin van de vijfde engel ook sprake is van een sprinkhanenplaag, waarbij u de tekening van de sprinkhanen van Joël 1 herkent. Daar komt nog iets bij. We zeiden al dat een profeet niet alleen profeten ogen moet hebben, maar ook profeten oren. Dat blijkt hier heel mooi in de verzen 18 en 20, waar Joël het vee hoort zuchten en alle dieren hoort schreeuwen tot God. Een natuurlijk mens hoort dat niet. Die ziet een koe loeien met zijn kop omhoog en zegt: dat beest heeft dorst. Natuurlijk heeft hij ook dorst, maar de profeet hoort meer. Hij hoort met Paulus in Romeinen 8, vers 19 tot 22, het schepsel zuchten naar de verlossing van de vergankelijkheid en van de vloek. De schepping zucht onder de straf op en de gevolgen van de zonde. Dat deed ze toen, dat doet ze vandaag des te meer, als gevolg van ons menselijk handelen. Zien wij de tekenen van de grote dag? Horen we het zuchten van de schepping? Dat zijn de vragen die Joël ons stelt. Weet u wat het enige goede antwoord op die vragen is? Joël zegt het in vers 19. Tot u, o Heere, roep ik. In de versen 13 en 14 heeft hij het volk opgeroepen om tot de Heere te roepen in de nood. Hij heeft daarbij aangegeven in welke gestalte het volk tot God moet naderen. De priesters, de dienaren van het altaar moeten het volk daarbij voorgaan. Dat ligt voor de hand. Zij staan immers in de dienst der verzoening tussen God en het volk in. Zij moeten het volk bijeenroepen in het huis des Heren op de plaats waar het altaar staat. Dat spreekt van verzoening met God op grond van bloedstorting. Zij moeten daar samenkomen in rouwgewaad als een teken van berouw over de zonde. Zij moeten een vaste uitroepen waarmee het volk belijdt: wij hebben de minste van uw gaven nog verbeurd en verzondigd. Wij kunnen nergens aanspraak op laten gelden. En zo, als alles verbeurd hebben de zondaren, diep bedroefd om wat zij de Heere hebben aangedaan, zullen ze dan roepen tot God: o God, wees ons, zondaren, genadig. En de diepste nood is dan niet meer de sprinkhanen, de droogte en de honger. Maar de diepste nood wordt dan, zegt vers 13, dat de Heere onthouden wordt waar hij recht op heeft. Wat dacht u? is er voor ons vandaag niet alle reden om dat profetische bevel van de Heere ter harte te nemen? Kennen wij dat roepen tot God vanuit de diepte, dat zuchten tot Hem in de nood van onze tijd? Zou dat helpen? Vraagt u. Joël laat de oproep in de versen 13 en 14 niet zomaar uitgaan. En hij gaat niet voor niets in vers 19 zelfs voor in dat roepen. Er is een grond voor dat gebed. Dat is het evangelie dat klinkt in dit hoofdstuk vol oordelen en gerichtsaankondiging. De Heere openbaart hier zijn langmoedigheid. De tekenen zijn voorboden, maar ook waarschuwingssignalen. Ze willen wakker schudden en tot bekering roepen. De Heere wil ons opschrikken uit onze valse rust en ons uitdrijven tot Hem. Wat is het dan erg als we in de openbaring telkens lezen en ze bekeerden zich niet. Gods langmoedigheid dient om ons elke verontschuldiging te ontnemen. Maar de Heere toont ook zijn goede tierenheid, waardoor Hij gedenkt aan zijn verbond. In de versen 6 en 7 is sprake van mijn land en mijn wijnstok. Dat is de Heere die dat zegt. Mijn. Dat is het verbondstaal van een God die oproept niet in de zonde te blijven liggen, maar te roepen tot Hem die voor eeuwig zijn verbond gedenkt. Die daarom nog weer een profeet zendt om afkerige kinderen te roepen tot bekering. Joël 1 is inderdaad woord van de Heere, van Hem die barmhartig is en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Zullen we ook aan het einde van deze week samen bidden tot de Heere. Heere, aan het einde van deze week komen wij tot U in het gebed. Hier in deze stille kerk, verbonden met elkaar in onze eigen huizen en kamers. En Heere, tot U komen wij. Want tot wie zouden wij anders heen gaan? Want U heeft de woorden van het eeuwige leven. Ook nu weer mochten wij horen uit Uw woord. Uit het profetenboek Joël, waarin we oordelen horen, waarschuwingssignalen. En Heere, wilt U ons oren geven om te horen wat U daarmee ook tot ons te zeggen heeft. Heere, de afgelopen week is weer voorbijgesneld. We zijn misschien druk geweest met allerlei dingen. Of misschien is de tijd toch snel gegaan. Ook al nemen we niet meer deel aan het arbeidsproces. En zijn we veelal aan huis gebonden. Of aan onze kamer. Toch gaat de tijd snel. En hebben we het bedacht dat het allemaal genadetijd was. Tijd die U gegeven heeft om ons te bekeren. Heere, we moeten het belijden dat we zo vaak bezig zijn met de dingen van alle dag en dat we niet op U gericht zijn, terwijl U ons daarvoor wel geschapen heeft om U te eren. Heere, wat is er aan onze kant toch veel schuld? En wat zijn we het ook onwaardig dat U nog tot ons spreken wilt. Maar nu mochten we luisteren naar de profeet Joël, hoe hij het volk oproept tot bekering. En ook ons roept u op tot bekering. En Heere, wilt u ons in beweging brengen? Want we moeten het ook belijden dat we zo onmachtig zijn om ons naar u om te keren. En daarom roepen wij u aan om u te vragen of u met uw Heilige Geest in ons hart wilt werken, dat we ons mogen omkeren tot u. Heere, wilt u dat geven in het hart van ouden en van jongeren? Wilt u dat geven in onze gemeente? Heere, we zullen er zo goed mee zijn. Heere, wilt u toch geven dat wij u de lof leren geven die u toekomt? Dat we in alle dingen uw eer op het oog hebben. Heere, geef dat we ook met verlangen mogen en kunnen uitzien naar de dag des Heren waar Joël ook over spreekt. Heere, er zal een dag komen waarop we u zullen moeten ontmoeten. En Heere, geef dat we dan geen vreemd God zullen ontmoeten, maar dat we u mogen ontmoeten, schuilend achter die borg en middelaar, Jezus Christus, die ons ook in dit profetenboek al aangekondigd wordt. Heere, u kent ons allemaal, hoe we thuis zijn in ons huis en in onze kamer. U weet waar onze gedachten mee bezet zijn, in welke omstandigheden wij ons verkeren. Heere, u weet van zorgen die er zijn, misschien wel om onze gezondheid. We weten van velen in de gemeente dat ze bedreigd worden door ziekte. Heere, geef dat ze u hierin ook nodig mogen hebben. En dat ze ook kracht mogen ontvangen om deze weg te gaan. Dat ze zich aan u mogen overgeven. We mochten het zondag ook in uw huis horen hoe het volk Israël voor onmogelijkheden kwam te staan. Niet wetend wat voor grote wonderen u ging doen. Heere, geef dat wij die wonderen ook zullen verwachten in ons eigen leven. U weet het ook, wanneer we het moeilijk vinden om met onzekerheden te leven. Geef dat we onze vastigheid bij u zullen zoeken. Heere, wilt u ons genadig zijn, ons als gemeente en in ieder die meeluistert en meekijkt. Heere, we hebben alles van u nodig. We mogen toch ook u alles vragen. Heere, wees ons nabij en zie naar ons om in genade om Jezus wil. Amen. Fijn dat we zo samen mochten luisteren naar het woord van de Heere. En ik wens u alvast een goede zondag. En we zullen nu nog zingen uit Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft.